Goedemorgen. Voor zover ik u nog niet vanmorgen zelf heb gesproken, van harte welkom. Ja, ik kwam met iets naar voren lopen en u vraagt zich natuurlijk af, wat is dat nou? Wat is dat? Heeft u wel eens gehoord dat Nederlanders zuinig zijn? Nederlanders staan er bekend om zuinigheid. Vlijtig en zuinig. Maar hoe zit dat bij onszelf? Hoe zit dat bij onszelf? Is dat misschien iets wat je bij jezelf ook herkent? Ben je altijd misschien op zoek naar de koopjes? Of waar wordt iets dan aangeboden? En ik weet, er zijn mensen die maken een complete studie van zo'n stapel folders. Van wat daar in die folder staat. En ik weet niet of dat bij u thuis ook zo is, maar bij ons komen ze aan in pakketten. In pakketten. En soms zijn die pakketten zo dik als de Bijbel. En dat is dan om overal het goedkoopste te kunnen halen. En ik zit soms bij ons thuis. Daar zie ik het dan. Dan is op de keukentafel, die ligt dan bezaaid met dat soort folders. En we hebben best wel een beetje een flinke tafel, maar die ligt soms helemaal vol. En dan liggen daar die folders. En dan gaat het over alle drogisterijen. En dat wordt dan vergeleken, hè? Ook met de supermarkten natuurlijk. En niet te vergeten ook de winkels van de elektronica. En dan denk ik aan zaken als de Mediamarkt, zo, ik weet niet of dat mag zeggen hier, maar dat staat natuurlijk veelvuldig in en u kent al die folders zelf ook. En want waar kun je nou het goedkoopste telefoonabonnement kopen? En waar zijn de goedkoopste games? Waar haal je dat? Nou, dat is echt wel eventjes dat je dat dan zou kunnen bestuderen in die folders. Want ja, voor je het weet, dan loop je zo'n koopje gewoon mis. En dan betaal je te veel. Nou, dat zou zonde zijn, hè? Wij als Nederlanders. Wij willen eigenlijk het maximale voor ons geld. Hè? En daar zijn die folders goed voor. Het maximale voor je geld, voor je zakgeld misschien. Of je loon. En dat is wat we willen. Toch? Het maximale. En als ik dan zie bij ons thuis, dan met de jongens vergelijken hun phones. En ja, dan met de meiden, die zijn bezig met nagellakjes en shampoos. Hoe zit dat allemaal? Waar hou je dat? En eigenlijk ben ik er sinds kort ook achter dat er ook eigenlijk vergelijkingssites zijn voor Pampers. Maar ja. Om het maximale binnen te halen. Nou, zuinig. Maar wat dacht je? Ja, dan van je examencijfers. Examencijfers. Hè. Zo, dan in dit jaargetijde zijn we ook weer op weg naar alle schoolexamens. En hier zitten ook wel wat jongens, meisjes die ook op weg zijn naar hun schoolexamen. En heb je misschien ook precies uitgerekend wat je moet doen om die 5,5 te halen? Nou. Oh. Ik hoor al wat instemming, dat gebeurt. Ik moet zeggen, deze week sprak ik een jonge man bij ons thuis en die was bezig met oefenen van examens. En hij zei, mijn oom zegt, dat als je hoger haalt dan een 5,5, dan heb je te veel gedaan. Dan heb je te veel gedaan, want met een 5,5 ben je geslaagd. Nou, een 5,5 is genoeg. Vandaag heeft het dienst te maken met zuinigheid en met maximaal. Maximaal. Dus ik zou zeggen, luister goed, of je nou jong bent, of je bent misschien wat ouder, misschien wat minder jong. Wat wil God? Wat wil God? God wil ook het maximale. Het maximale. En waarin wil God dan het maximale? En hoe geeft God het maximale? Dus, ja. Ik zou zeggen, ben je jong, luister goed, want dit gaat ook jullie aan. En het gaat vandaag over het hart van God en over het hart van de mens. En voor iedereen denk ik, je hart is heel dichtbij. Dus dat spreekt eigenlijk iedereen aan. Dat is iets wat iedereen in huis heeft. En ik wil je nu al meegeven, daar kun je ook wel iets mee. Daar kun je je schooltijd mee doorkomen. Sterker nog, daar kun je je leven mee doorkomen. God gaf zijn zoon. En het was een offer zo groot. en zo compleet. Dat hij daar de complete schepping mee thuis haalt. Nou, dat is pas waar voor je geld, zijn geld. Ik wil je meegeven dat God is ruimdenkend. En hij denkt groot. En niet zuinig. En hij doet eigenlijk veel meer. Hij geeft het maximale. En hij geeft zoveel kracht dat we het eigenlijk niet op kunnen. In overvloed. In overvloedige genade geeft hij dat aan ons. Nou, en met het offer van zijn zoon haalt God dat maximale binnen. De complete schepping. Nou, en daar gaat het vandaag over. En ik denk dat het mooi is als we beginnen met een gebed. Hemelse Vader, vandaag ons jaarthema, Romeinen 14. En dan ons jaarthema, dat komt uit uw woord. En Vader, uw woord zet ons op de top van een berg. En u laat ons vergezichten zien, zo geweldig en zo compleet. En het is zeker niet zuinig. En Vader, wilt u geven, Heer, dat wij uw woord juist mogen verstaan. En dat het zich vast mag zetten in ons hart. Vader, op al die wegen die we mogen gaan in ons leven. En vandaag zijn we hier bij elkaar en jong en oud door elkaar. En we willen elkaar ontmoeten ook, want we hebben elkaar nodig. En u zet ons bij elkaar. En wilt u ons zo nabij zijn en ook rust geven dan in ons hart om te kunnen luisteren. Amen. Nou. Ik ga gelijk door. U ziet op de beamer de tekst staan. De tekst die net zo netjes voorgelezen is door Frans. Romeinen 14 vers 11. Nou, u heeft denk ik deze tekst dit jaar al een paar keer gehoord. Hè? Het is ons jaarthema. En in dit jaar hoort u dit ook regelmatig terug. Hè? En ook zeker in de zomerperiode zal daar heel veel aandacht aan worden besteed. En als je dit eigenlijk leest, dan vallen er gelijk drie dingen op. En het eerste is eigenlijk, de Heere leeft. De Heere leeft. Nou, dat is natuurlijk evangelie. Hè? Zonder opstanding is er geen toekomst. En je ziet staan, alle knie zal zich buigen. En het derde is eigenlijk, alle tong zal belijden. En als je dat zo leest en je denkt erover na, dan zie je eigenlijk dat die laatste twee, dat is het buigen van de knie, van alle knie. En dat alle tong God zal loven. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de opstanding, met het eerste gedeelte. Hij leeft, de opstanding van de Zoon van God. En hij heeft ook geleefd als mens op deze aarde. Gewoon net zoals wij leven op deze aarde. Gewoon als mens. En hij heeft ook gewone dingen gedaan. Hij heeft gevaren, dan op een bootje, dan op het meer van Galilea, meerdere keren zelfs. En misschien zijn hier ook mensen die misschien ook op dat meer zijn geweest en die daar ook hebben kunnen varen. Gewoon hetzelfde als Jezus. En hij heeft gewandeld in de dorpjes. Hij heeft ook gewandeld in de straten van Jeruzalem. En ook hij deed gewone alledaagse dingen. Gewoon als een mens. En wij als gewoon mens hebben te maken met het feit dat we ouder worden. Ik stond net achterin met iemand te praten en die gaf het ook al aan dat ze dat zo merkt. Dat met het ouder worden en dan met de beperkingen die er zijn. En als we ouder worden, dan merken we dat ook gewoon aan ons lichaam. Niet alles gaat meer niet meer zo enorm soepeltjes als dat we jong waren. Ik moet zeggen, ik heb daar zelf niet zo'n last van. Want ik hoor thuis vaak dan dat mijn vrouw tegen me zegt van, nou, jij blijft eruit zien alsof je 25 bent. Maar waarom lachen jullie nou? En je bent zo atletisch. En zo sportief. Tenminste, ik dacht dat ze dat zei, maar mijn oren gaan een beetje achteruit. Dus, nou. Als een mens ouder wordt, dan worden dingen minder. En zo hoort dat ook, want een mens is onderhevig aan de tijd. Een mens is een sterveling en dat zijn wij allemaal. Niemand uitgezonderd. En dat was Jezus ook. Jezus was ook zo'n mens, onderhevig aan de dood. En hij stierf aan het kruis en hij werd begraven in een graf. En gewoon als een overleden mens. En degenen die van hem hielden, die waren verdrietig. En als wij iemand begraven, dan zijn we ook verdrietig. Gewoon een mens. En we zeggen dan, hij was maar een mens. Ja, het is een sterveling. Maar daartegenover staat dat op de derde dag liet God zijn zoon opstaan uit de doden. En dat is geweldig. Dat is fantastisch. Dat is evangelie. De dood die alle mensen in zijn greep hield, die is op dat moment al verslagen. En de mensen konden het niet begrijpen. Want iedereen gaat dood. En ja, ze zeggen vaak, nou, er is nog niemand teruggekomen. Nou, ik kan u vertellen, wel dus. Er is wel iemand teruggekomen. Tot nu toe is er één opgestaan. En dat is Jezus. De Zoon van God. Hij is opgestaan en daarna nooit meer gestorven. Hij leeft. Nou, en dat zien we eigenlijk hier ook op de biemer achter mij staan. Zo waarachtig als ik leef. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer. En dan staat daar, alle knie zal buigen en alle tong zal God loven. Ja, en hoe moet je dat dan lezen? Hoe moet je dat dan lezen? Ja, want als je daar dan over nadenkt, dan denk je, nou, volgens mij, als ik het zo lees, ja, dan is het helemaal niet waar. Dan is het helemaal niet waar. Kijk, dat met die opstanding, dat klopt wel. Ja, daar is ook zoveel bewijs van. Hij leeft. En dat kun je lezen ook dan in de Bijbel. En daar zijn ook heel veel getuigen van. Dat kun je lezen. Er zijn veel mensen die hem hebben gezien na de opstanding. En het is wel heel wonderlijk, dat wel. Een mens die opstaat uit de doden, dat is een mega wonder. Maar dat buigen van die knie, van alle knie en van alle tong, hoe zit dat dan? Want als ik nu gewoon wat om mij heen kijk, dan in de maatschappij, dan zie ik dat nou niet bepaald. En als ik verder kijk, dan in de wereld waarin ik leef, waarin wij leven met elkaar, en u weet allemaal wat er gebeurt in de wereld nu, dan zie ik dat niet. Dan zie ik daar niets van. Alle knie en alle tong, zonder uitzondering. Nou, en met de Bijbel, die zegt ons ook niet dat het voor nu is. De Bijbel zegt dat is niet voor dit moment. Voor dit moment zal nog niet alle knie zich buigen. En voor God zal vandaag ook niet alle tong hem loven. Dat moment, dat ligt nog in de toekomst. Dat mogen we nog verwachten. En God geeft aan in zijn woord dat uiteindelijk alle knie zal buigen en dat alle tong zal gaan loven. En dat staat vast. En ja, ik denk dat waarschijnlijk bijna iedereen van u was wel zondag in de dienst. En ja, als u daar bent geweest, dan heeft u ook gehoord wat daar heeft geklonken. Want Pieter sprak afgelopen zondag en hij sprak over absoluut en over relatief. En dat absoluut, dat heeft te maken dan met een uitspraak van God die vaststaat. Die staat als een huis. Ja, en dat gaat gebeuren. En daartegenover staat dat relatieve. En dat heeft te maken met iets wat geldt voor een bepaalde groep of bepaalde omstandigheden. En ik denk dat is ook heel belangrijk om te weten. Want waar we het nu over hebben, dat is namelijk absoluut. Dat is absoluut. En dat staat vast. Nou, als het moment daar zou zijn dat God zich bekend heeft gemaakt aan alle mensen, dan zullen ook alle mensen gaan begrijpen wat echte opstanding betekent. Alle mensen die niet van God wisten, die zullen uit eerbied en uit heel groot ontzag dan voor God hun knie buigen. En met hun tong zullen ze God loven om zijn geweldige plan, om zijn grote plan, om zijn liefde voor alle mensen. Niemand uitgezonderd. En weet u, Ja, dat is onvoorstelbaar als je daarover nadenkt. En dan ja, relatief. Ja, we kennen natuurlijk allemaal wel ja, dat bijzondere, dan met de relativiteitstheorie van Einstein. Ja, toch? Ik denk dat u dat allemaal wel kent. U weet hoe dat in elkaar steekt. Dat hoef ik toch niet uit te leggen. Nou, weet u waar die over gaat? Hij heeft er eigenlijk twee. Het zijn er eigenlijk twee. De speciale en de algemene. Twee theorieën. Dan Einstein heeft begin 1900, heeft hij die theorie neergelegd. En dat heeft te maken met de zwaartekracht en met de lichtsnelheid. Nou, dat is natuurlijk heel snel. En hij zegt, als je je verplaatst met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde, dan moet je niet worden geflitst, dan staat de tijd stil. Dan staat de tijd stil. Nou, dat heeft uiteindelijk allemaal te maken gehad met de ontwikkeling van atoomenergie. Dan met het splijten van atomen. Nou, en of we daar nou blij mee moeten zijn, dat weet ik eigenlijk niet. En dat laat ik ook maar. Maar deze theorie is wel in de wereld dan dus belangrijk. Maar weet u wat nog veel belangrijker is? Dat is die relativiteitstheorie die zondag is verteld. En ja, misschien kunnen we dat noemen de absolute relativiteitstheorie van Pieter. Weet u, dat is namelijk heel belangrijk. Het is namelijk een soort sleutelwoord. Het is een soort sleutelbegrip om het woord van God, om de Bijbel goed te kunnen verstaan. Wat is absoluut en wat is relatief? Maar God zegt, uiteindelijk zal alle knie zich buigen voor hem. Nou, dat staat vast en dat is absoluut. Maar als alle knieën zich buigen voor God, en als de tongen dan ook God de lof brengen, dan is daar gewoon hele grote dankbaarheid. Diepe dankbaarheid komt van binnen. Dat komt uit ons hart. En dat buigen van die knie en het brengen van de lof, dat is niet een zaak die is opgelegd. Dat is niet God zegt, en nou moet je gaan loven. En dat is ook niet iets wat wij tegen anderen kunnen zeggen, van ja, jij moet wel God gaan loven. Nee, dat is iets dat komt van binnen. Het loven van God is een gevolg. Dat komt van binnen en dat heeft te maken met je hart dat juicht. Nou, ik denk in dat opzicht is een mens een wonder dat kan. En nou is het hele bijzondere dat God degene is die mensen roept. En hij heeft jullie, hij heeft mij bestemd om nu al wat inzicht te krijgen in dat plan. En dat is een voorrecht, dat is een geschenk van God aan ons. En weet je, dat geschenk, dat gaat ook iets met ons doen. Kijk, hij maakt het technisch mogelijk om mijn knie te kunnen buigen. Dat maakt hij mogelijk. We hebben daar spieren voor, we hebben daar ook gewrichten voor. En zo is een mens gemaakt, zo is een mens ontworpen. Ja, je kan wel eens afvragen, waarom hebben we eigenlijk knieën? Waarom hebben wij die? Nou, in de schepping is dat bepaald en dat was daarvoor. Wij hebben knieën om ze te buigen. Wij hebben knieën om ze te buigen voor hem. Kijk, het is niet zo dat wij knieën hebben, zodat we kunnen lopen en fietsen en terloops ook nog even onze knie kunnen buigen. Nee, de schepping was eerder, dat was toen al bepaald. Dus in het begin van Gods plan lezen we dat de mens is geschapen en dat de knieën daar ook bij zijn geschapen. En op het laatst in het plan wordt eigenlijk pas duidelijk waar die knieën nou eigenlijk voor zijn. De knieën zijn er om te buigen voor hem. Weet u, daar is ook geen sportschool voor nodig. Ook niet een abonnement op de sportschool of David Lloyd of wat dan ook. Geen diploma's, geen zwarte band, niks. Hij maakt het technisch mogelijk. En wat ook heel bijzonder is, Hij maakt het ook mogelijk dat ik het wil. Dat ik het wil. En daar zit nou voor ons de clue. Hij is bezig in ons leven, van binnen. In ons hart. En dat is zijn, ja, zeg maar, werkterrein. Dat is waar hij werkt. En je zou zeggen, nou, als God werkt in mijn hart, ja, dan is dat een wonder. En dat is het ook. En dat probeer ik al heel de tijd te vertellen eigenlijk. Maar wat gebeurt daar nou? Wat gebeurt daar nou in ons hart? Dat hart van ons, dat is een verzamelplaats van gevoelens en van emoties en van alles wat we in het leven hebben meegemaakt. He, van vreugde, van mooie dingen die we hebben beleefd en dat we plezier gehad hebben en gedachten aan fijne dingen. Van mooie dingen die we hebben beleefd. Allemaal momenten die we zorgvuldig koesteren in ons hart. En niet alleen dat, maar er zit nog veel meer. Wat dacht je van al die momenten van verdriet? En die gedachtes van die keren dat je misschien bang was. En ook die keren dat je eigenlijk niet meer wist hoe het nou eigenlijk nog verder moet. En dat wat je meegemaakt hebt in je jeugd, in het gezin, in je opvoeding, en dat alles komt daar bij elkaar en vindt een plek in je hart. En juist op die plek, waar dat allemaal bij elkaar komt, daar heeft God woning gemaakt. Daar woont hij. En hij heeft daar een plek die hem toebehoort. En ja, dat is niet zomaar iemand, dat is de schepper van hemel en aarde. En dat is God, dat is die ene God. En hij wil zijn plan met jou delen. En wat doet hij dan met dat hart? Wat doet hij daar dan? God geeft in dat hart geloof. Dat is een gave van hem. Dat doet hij. Hij geeft dat geloof. En dat doet iets met al je gevoelens. En met al je emoties. Met je herinneringen. Hij gaat daar iets mee doen. En dan kan het zijn dat je daardoor verandert. Dat kan. He, want misschien staat er in je hart, ik doe toch altijd alles verkeerd. Ik doe toch altijd alles verkeerd. En niemand wil mij als vriend. En je komt misschien uit bij een vraag, waarom leef ik eigenlijk? He, en dan komt God met geloof in je hart en hij zegt, jij bent mijn geliefde kind. Zonder jou ben ik niet compleet. Jij hoort erbij. En wie zegt dat dan? He, dat is die schepper. De schepper, dat is niet zomaar iemand. En hij zegt, ik heb jou nodig. Ik heb jou nodig. Jij bent mijn geliefde kind. Nou, en dat mogen we ons altijd bedenken. He, dat wat er met je, ja, dat wat er gebeurt. En dan gebeurt er ook iets met je hart. He, en dan is God bezig. En dan is God aan het rangschikken. In je hart, met je gevoelens en met je emoties. En dingen krijgen een andere volgorde. Ze krijgen een andere plaats. God is aan het plaatsen. Hij is de grote plaatser, dat weet u. Maar ook in jouw hart. En misschien staat er in je hart een ander woord. Eén woord. Eén woord met grote letters. Angst. Angst. Dat kan. Dat kan. En je hebt het dagelijks. En je bent bang voor dat wat er kan gebeuren. En je bent bang voor de mensen, je bent bang voor jezelf. En je bent bang dat je dan eens tekort schiet. Je bent bang dat je faalt. Je bent bang dat je ziek wordt. Je bent bang voor de ziekte die je misschien hebt. Of die degene waar je van houdt, die heeft. Of misschien bang voor het examen, wat je moet gaan doen. Hè? Examen, vrees. Nou, dat kunnen je gevoelens zijn. En je kunt je laten leiden door die angst. Maar dan geeft God in je leven geloof. En dan, God spreekt tot je hart. En hij zegt, vertrouw nou op mij. Vertrouw op mij. En laat los die angst. Laat het gaan. Let it go. En gaat de ziekte dan weg? Nee. Misschien niet. Maar hij belooft. Ik ben altijd bij je. Ik ben altijd bij je. En ik ben bij jou. En vertrouw mij. Nou, en zo is God aan het herplaatsen in je hart. Wat is belangrijk? Wat is belangrijk? Angst of vertrouwen? En je angst zal een andere plaats in gaan nemen. En het vertrouwen, dat zal bovenaan gaan komen. Vertrouwen in God, die alles wel zal maken. Hè, waarbij geen traan verloren gaat. En zo werkt hij in je hart. En hij zal je in de vrijheid zetten daarmee. Vrij van dwang, vrij van angst. Hij zal je bevrijden. Nou, vandaag bevrijdingsdag. Maar misschien staat er in je hart controle. Controle. Ik wil altijd controle blijven houden. He, wat er ook gebeurt, ik heb alles in de hand. En het moet gaan zoals ik het wil. En ja, vaak wordt dan al, dan is pijnlijk duidelijk dat het helemaal niet zo is. He, want als God in je hart woning heeft gemaakt, dan laat hij zien, jij hebt helemaal niets in de hand. Jij hebt het niet in de hand. En je hoeft het ook niet in de hand te houden, want ik heb alles in de hand. En mijn plannen falen niet. En vertrouw op mij. Dat is eigenlijk ook zoals dan de Salomo zegt. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Hij heeft de gehele wereld in zijn hand. En daarbij natuurlijk heb je vragen. Natuurlijk heb je vragen. Maar in dat alles en met je vragen mag je beseffen, hij heeft controle. En het loopt hem niet uit de hand. Weet je, ik denk wel eens, een mens is zo geschapen dat ook Gods geest daarin kan. Dat hij in dat hart kan. Nou, en zo is dan God bezig met uw hart, jouw hart. En hij maakt zijn plan aan ons bekend. En hij geeft zijn woorden en hij geeft zijn boek met waar het allemaal in staat. Hij geeft het boek dan met het evangelie. En God is degene die dat eigenlijk geeft. Hij is eigenlijk de uitgever van dat boek. En dat woord, dat weten we allemaal, dat is natuurlijk belangrijk. En misschien lees je dat woord en zie je het ook wel als een geschenk van God. En zo is het ook. En dat woord van God, dat vraagt om een reactie. Dat vraagt daarom. Dat woord, dat vraagt om een antwoord. En het vraagt om een antwoord vanuit je hart. Niet van je lippen, maar vanuit je hart. Vanuit die plek waar dat al die emoties en die gevoelens en het geloof en verstand bij elkaar komen. Hij wil die reactie van jou, van u. Hij zoekt wederkerigheid. Nou, en zo maakt hij het mogelijk dat wij nu al onze knieën willen buigen. En dat wij nu al met onze mond God willen loven. En dat is de wederkerigheid. En dat is de reactie die uit ons hart komt. Nou, met het buigen van mijn knie. Dat wil zeggen dat ik kniel voor hem. En dat ik hem God laat zijn. Met ontzag en met respect. En met heel veel dankbaarheid vanuit mijn hart. En mijn mond zal God loven. En dat is het gevolg van Gods geest in mijn hart. Dat is wat hij eigenlijk doet. En dat alles maakt dat ik veranderd ben. En niet ik sta dan nog in het middelpunt, maar dan staat hij in het middelpunt. God staat in het middelpunt van mijn leven. Van uw leven. En als God daar staat, dan kan het niet anders. Dan zal ik God gaan loven. Nou, dat begint eigenlijk al in de ochtend als je dan eens ontwaakt. Hè? Vader, dank u wel dat ik er weer mag zijn. En vader, dank u wel dat u er ook bent. Ja, en dat ik wakker mag worden. En weet je, ik lees regelmatig mensen voor uit de Bijbel. En onlangs was ik bij iemand in een verzorgingshuis. Een dame, een beetje op leeftijd. Ze is 95 jaar. En ik ging voorlezen. En ik las daarvoor dan dus Psalm 139. Dat was het jaarthema van vorig jaar. Ik kwam aan bij vers 17 en 18 en ik zal het u voorlezen, ik heb het meegenomen. Ik wil dat toch even met u delen. Over dat beginnen van de dag en de... Daar staat, hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, Zij zijn talrijker dan het zand. En als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Nog bij u. En dan vertel ik iets over de tekst. En ik vertel iets over het ontwaken, iedere ochtend. Al 95 jaar lang. En ik vertel dan ook van het ontwaken bij de opwekking, bij de opstanding. He, als de Heere ons zal roepen. En weet je, als iemand 95 jaar is, dan heeft iemand al heel veel meegemaakt. Echt heel veel. Die heeft gewoon heel bewust de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Die hele moeilijke dagen van de oorlog. En ook de bevrijding. Maar ook de familie die dan dus ouder is. Ja, die zijn er eigenlijk niet meer. Iedereen is al overleden. Jij blijft over. En al die dingen waar dat wij ons dan druk over maken. Hè, en waar dat we misschien boos over kunnen zijn. Hè, dit moet nog en dat moet nog. U kent het wel. Dan valt alles weg. Al die dingen die vallen eigenlijk weg. En dan blijft er één vraag over. Waar zal ik ontwaken? Waar zal ik morgen ontwaken? Of als ik wakker word, waar zal dat zijn? En dan is het zo mooi als je die woorden mag voorlezen. Hè, dan uit dat geschenk van God. En als je dan ziet dat het voor iemand niet meer een vraag is. Waar zal ik ontwaken? Maar meer een bevestiging. Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Waar ik ook mijn ogen open ga doen, u bent er. Nou, zo gaat zo'n gesprek. En dan voordat ik wegga, dan brengen we God de lof. En ja, dan brengen we hem de eer. En we danken onze hemelse Vader voor ons leven. En we danken voor de kinderen die hij gegeven heeft. En we danken voor het leven dat er mocht zijn. En we zijn ook dankbaar voor zijn plan, dat we dat mogen weten. En we danken en loven de Heere. En we bidden dat ons leven tot verheerlijking van God de Vader mag zijn. En dan staat er dus één in het middelpunt. En dat is niet de mens. En die ene, die brengen we dan de lof. En dat alles wat wij mogen doen in het leven tot verheerlijking van hem mag zijn. En weet u, dan in de wereld, dan kennen de mensen natuurlijk God niet. En niemand zal daar hem de lof brengen. Maar voor ons is dat anders. Voor ons is dat anders. Wij kennen hem wel en we hebben een relatie. We hebben een verbinding met God. Hij heeft woning gemaakt in ons hart. En wij brengen hem nu al de lof. Nou, dan is het vertrekpunt van iedere dag, bij het opstaan, bij dat ontwaken, dat is zo anders. En dat maakt iedere dag anders. En je kijkt met hele andere ogen naar de wereld. En hoe zie je dan de wereld? Een paar foto's bij elkaar. Ja, hoe kijk je naar de wereld? Misschien ben je jong en zie je alleen nog maar dat mooie meisje. Dat kan. Of je ziet dat HAVO-diploma voor je. Of misschien een mooie auto. Of misschien een rijbewijs. Of je bent net verloofd en je ziet alleen maar trouwlocaties voorbij komen. En dat kan allemaal en dat is allemaal goed. Maar vandaag wil ik wel iets verder kijken. Iets verder. En dan is Paulus die schrijft deze woorden. En het zijn geladen woorden. Woorden met een enorme betekenis. En ze zijn heel verstrekkend. Want wat doet God hier? In deze tekst van vandaag. Hij is bezig met horizonverbreding. Zo wil ik dat dan maar noemen. Hij haalt degene die dit leest. Haalt hij uit zijn kleine en misschien wel beschermende omgeving vandaan. En hij zet die mens op de top van een berg. U zag er net een foto van. En hij zegt zo. En nu geef ik je de ruimte. Nou geef ik je zicht. Dit is je nieuwe horizon. En hoe ver kun je dan kijken? En wat zie je dan? Nou. En dan sta je daar op die top van die berg. Met de verrekijker. Zoals je ziet. En je leest Romeinen 14 vers 11. En God zegt, wat zie je nou? En je leest, zo waarachtig als ik leef. Ja, juist. Juist zegt God, en wat betekent het dan? Nou ja, ik zie dat Jezus voor mij stierf en ik zie dat hij voor mij opstond en dat hij leeft. Maar ja, zegt God, en kijk nu eens naar die horizon. Wat is de betekenis die daarachter ligt en wat zie je dan? En als je dan kijkt, dan ga je het zien. En dan zie je, oh, hij stierf voor mij, maar hij stierf ook voor heel de schepping. En hij stond op de derde dag. Voor heel de schepping. Niet alleen voor mij. En zo doet God aan horizonverbreding. En hij laat het ons hier zien. En wat zie je dan verder? Voor mij zal alle knie zich buigen. Ja. Ik zal mijn knie voor hem buigen. Ja, zegt hij, maar kijk nou eens in de verte. Kijk nou eens in de verte, wat zie je dan? En dan zie je alle knie. Alle knie. Alle knie zal zich buigen voor hem. God heeft een plan dat veel verder gaat dan mijzelf of onze gemeente. En weet je, dan sta je nog steeds op die top van die berg en je kijkt met die verrekijker en God zegt, was dat nou heel vers 11? Of was er nog meer? Nee, er staat nog, en alle tong zal God loven. En zo zal het zijn, hè? Alle tong zal God loven. Heel die schepping zal God danken en hem eren en hem de lof brengen. Nou, horizonverbreding, hè? Dat is wat hij ons meegeeft in dit vers. Je gaat veel verder kijken dan alleen je eigen leven. God denkt groot. Heel groot. Niet zuinig, maar maximaal. En nu mag ik hem loven. En u mag hem loven. En wij mogen met elkaar, samen, hem loven. En weet u, daarom zitten wij bij elkaar. Daarom zijn we bij elkaar in een gemeente. Om samen hem de lof te brengen. En om samen hem de eer te brengen. En dat niet zuinig, maar maximaal. Amen. Gaat u zitten. Ik wil straks heel graag met u danken. En daarna vraag ik Jaap even naar voren, want hij wil jullie nog iets vertellen. We zullen bidden en loven. Machtige God en Vader. Vader, wij brengen u de lof en de eer, want het is alles uit u en tot u. U bent de schepper en u heeft zich een doel gesteld en wij hebben daarin een plekje. En Vader, u heeft ons geroepen en u bent ons ook dagelijks nabij. En wij, ja, we zijn hier nu bij elkaar en ja, wij willen u danken voor de mooie dag die we hier hebben. En al die fijne ontmoetingen die we hier hebben. Ook straks weer. Vader, we danken u voor een ieder die van heel ver komt. En ja, we hebben mensen gezien uit België, daar zijn we blij mee. We hebben mensen gezien uit het noorden van het land. Ook uit Rotterdam. En ook uit Noorwegen. Vader, mensen komen van heel ver om ook naar u te luisteren. Vader, we zien ook de nood in de wereld en het is enorm. En als we het zien, dan huilt ons hart en ons hart is daarbij bewogen. En ons hart gaat uit naar al die mensen in nood. Vader, ik bid u ook, Heer, voor diegenen die hier vandaag zijn en die naar huis gaan en die komen in een huis wat leeg is. Vader, wilt u ook voor hen de eenzaamheid ook vullen? Vader, ik dank u voor dit heerlijke plekje in Maren, in het bos, waar we in alle rust bij elkaar kunnen zijn en mogen praten met elkaar en mogen luisteren. En nu ook mochten luisteren naar hoofdstuk 14, vers 11, ons jaarthema. Vader, wij danken u voor alles wat we van u mogen ontvangen En wilt u maar geven, Heer, dat ons hele leven tot uw lof en eer mag zijn. Dat bidden we u zo, in Jezus' naam. Amen.